Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Nederland is levenslang echt je laatste adem uitblazen in gevangenschap. Toch verleende minister Sander Dekker vorige week gratie aan een tot levenslang veroordeelde moordenaar, nadat de rechter daar meermaals toe had beslist. De minister deed het met zichtbare tegenzin. Een houding die schadelijk is voor de rechtsstaat, vindt juridisch commentator Volkert Jensma. Want ook daders zijn mensen. Ook zij hebben het recht op perspectief.
Vijf april 1983, café Het Koetsiertje in Delft. Een beetje een marginale kroeg, dubieus publiek. En daar zitten die avond een man of 18 verzameld aan de bar en aan tafeltjes. En onder hen bevindt zich C. En C had die dag wat te vieren. Hij had zijn Nederlandse paspoort gekregen. Hij was genaturaliseerd van Turk naar Nederlander. En hij vertelde daarover. En er zou tegen hem gezegd zijn, dat maakt ons niks uit. Jij blijft voor ons gewoon een puntje Turk. Dus hij werd uitgescholden. Dat zou hij niet genomen hebben. Hij gleed van zijn kruk af, verliet het café en keerde een kwartiertje later terug met een wapen.
Een over zijn toeren geraakte bezoeker schoot als een dolleman in het rond in café Het Koetsiertje. 6 doden. De kastelein overleefde het.
Toen zaten de 2 jongens te kaarten, waarvan die 1 na verloop van 5 minuten opstond en zo, zonder de gekke dingen, zomaar iemand een klant uit de zaak doodschoot, midden in zijn gezicht. En toen werd hij ineens zo gek en snel dat in tijd van een paar seconden moorde hij gelijk een mevrouw met een dochtertje, waarvan de man ook een schot kreeg in zijn kraak. En nou, als je dat zag, het was geen gezicht, dat kind bloeide en die was dood en die vrouw was dood.
Hij schoot alle gasten in uw café aan.
Zo'n zwaar misdrijf, dat dan geldt de zwaarste straf. Dat is levenslang. En dan wordt dus iemand voor de duur van zijn leven wordt hij uit de samenleving genomen.
Dit is een hele oude zaak. We spreken bijna 38 jaar geleden.
Ja.
Waarom hebben we het hier nu over?
Vorige week heeft minister Dekker, VVD, met de portefeuille rechtsbescherming, tamelijk onverwacht een brief aan de Kamer gestuurd.
De man die in 1983 6 mensen doodschoot in café Het Koetsiertje in Delft krijgt alsnog gratie. Minister Dekker doet het met tegenzin, maar zo schrijft hij nu aan de Tweede Kamer, er zijn geen juridische stappen meer mogelijk om de gratie af te wijzen.
Nou, die brief ging naar de Kamer en daarin beschrijft hij hoezeer hij zich heeft verweerd tegen allerlei rechterlijke beslissingen die hem opdroeg om die gratie te verlenen. En dat is toch wel vrij opvallend. En dan de manier waarop hij daar vervolgens in de openbaarheid nog verder op doorgaat en laat merken dat hij eigenlijk die beslissingen van die rechters onrechtvaardig vindt. En dat hij ze dan wel moet uitvoeren, maar dan toch vooral omdat de rechtsstaat dat van hem vraagt, dat roept toch serieuze vragen op.
Maar wat is gratie precies?
Ja, we hebben de gratiewet. Na een jaar of 25 mag iedere tot levenslang veroordeelde dader om gratie verzoeken. Deze meneer C. is dat gaan doen.
De staat moet opnieuw kijken naar een afgewezen gratieverzoek. Dat werd in september afgewezen. De man, die gratie wilde, stapte naar de rechter. En die heeft nu bepaald dat het nog een keer beoordeeld moet worden.
Zijn eerste gratieverzoek dateerde al van 1998. Sindsdien heeft hij in totaal 4 maal om gratie verzocht.
De man probeert al jaren gratie te krijgen om met zijn gezin terug te keren naar Turkije.
Oké. En hoe doe je dat dan, om gratie verzoeken?
Je zegt, deze straf duurt nu zo lang en je kan eigenlijk niet meer zeggen dat hij nog een nuttig doel vervult. Alle strafdoelen die er zijn, preventie, voorkoming van gevaar, repressie, vergelding, dat is allemaal voor elkaar. Ik heb me keurig gedragen. Al mijn verloven zijn prima verlopen. Alle psychiatrische onderzoeken, daar ben ik voor geslaagd. Ik ben een ander mens.
Gebeurt het vaak?
Deze eeuw is het eigenlijk niet meer gebeurd. De laatste, ik zou maar zeggen, echte gratie was in 1986. Van een beroepscrimineel, Hans van Zet geheten. Nog wel een bekende naam. En dan hebben we er nog eentje deze eeuw, 2009 meen ik. En dat was een coulance geval. Iemand die terminaal ziek was en die thuis mocht overlijden. Dus die heeft nog 2 weken vrijheid gehad.
Want hoeveel mensen hebben er op dit moment levenslang in Nederland?
Ja, ik kan het niet helemaal exact zeggen, maar je moet rekenen op zo'n 44. En daarbij zijn er dus ook straffen bij die nog niet onherroepelijk zijn, dus waarin nog hoger beroep of cassatie loopt. Een levenslang veroordeelde van vorig jaar, die is nog aan het procederen. Dus dat kan nog iets anders worden.
Dus sinds 1986 zijn er eigenlijk geen gratieverzoeken meer ingewilligd in Nederland.
Ja, dat heeft met strafklimaat te maken, met politiek klimaat, met repressie, met hoe er in de politiek in den brede gedacht wordt over daders van dit soort hele ernstige misdrijven. Het keerpunt daarvoor ligt in 2004. Minister Donner, die toen voor het eerst eigenlijk gezegd heeft, levenslang is gewoon levenslang. Geen twijfel over mogelijk. En dat is sindsdien eigenlijk door iedere bewindsman na hem herhaald en ook in de praktijk gebracht.
Maar daarvoor was het in principe al hetzelfde, alleen hier werd het meer geëxpliciteerd.
Ja, hier werd de levenslange straf daadwerkelijk gelijkgesteld aan de duur van het leven. En daarvoor, nu gaan we in het juridische moeras, daarvoor was een levenslange straf van onbepaalde duur. En als iets van onbepaalde duur is, dan kun je de duur nog later nader bepalen. En dat was het verschil.
Dus formeel bestaat er in Nederland de mogelijkheid om zo'n levenslange gevangenisstraf uiteindelijk om te zetten in vrijlating als je aan allerlei voorwaarden voldoet. Maar in de praktijk gebeurt het eigenlijk nooit.
Nee, het is een dode letter geworden. Tot aan vorige week.
Dus er wordt vrijwel nooit gratie verleend in Nederland. En deze man krijgt dat nu wel. Waarom is dat?
Omdat hij, als puntje bij paaltje komt, zich ontwikkeld heeft tot een modelgedetineerde. Hij heeft aan alle voorwaarden voldaan. Dus in die zin heb je hier een succesvolle gedetineerde die gerehabiliteerd is, die niet meer gevaarlijk is, wiens recidieve kans zeer laag wordt ingeschat en die dus in ieder opzicht geschikt is voor terugkeer in de samenleving.
Toch heeft het bijna 38 jaar geduurd voordat deze man gratie krijgt. Waarom zo lang?
Ja, dat moeten we aan de staat vragen. De minister, de politiek verzet zich tot het alleruiterste om daders van zulke zware misdrijven terug te laten keren. Men wil dat gewoon niet. En dan zijn de argumenten eigenlijk heel eenvoudig. De minister denkt anders over gevaar dan de kliniek. Die minister denkt anders over de kans op recidive dan de kliniek. Die minister zegt, heel belangrijk argument, dit kan ik niet uitleggen aan de samenleving. En hij zegt, het recht op vergelding van de slachtoffers is nog niet verjaard. De vergelding moet doorgaan. Dus wij willen deze meneer, hoe die zich verder ook heeft ontwikkeld, nooit meer terugzien. Deze meneer hoort onder toezicht te blijven, liefst achter slot en grendel. En wij willen dus eigenlijk dat iedere tot levenslang veroordeelde nooit meer terugkeert.
Maar de minister heeft dus wel het recht om zo'n beslissing van de rechter naast zich neer te leggen. Hij mag dit doen.
Jazeker, hij mag een andere afweging maken. Maar hij moet ook altijd advies vragen aan de rechter. Dus je krijgt een dialoog, je krijgt een uitwisseling van argumenten. En je kan dus niet je eigen argument maar blijven herhalen in de hoop dat je uiteindelijk een rechter treft die het wel met jou eens is. Dus je komt een keer klem te zitten.
En dat is precies de positie waarin de minister nu is beland.
Ja, Sander Dekker heeft zijn knopen geteld en zich gerealiseerd dat als hij zou volharden in het weigeren van gratie, dat dan de straf levenslang zou verdampen. Dan zou geen strafrechter dat meer willen opleggen, omdat iedere rechter zich dan realiseert dat de minister zich niet aan deze wettelijke mogelijkheid wenst te houden. Dat is overigens heel grappig, is dat een vrees die al langer in de VVD een rol speelt. Een van zijn voorgangers, Klaas Dijkhoff, die moest op enig moment de wet veranderen. En die deed dat ook met dat in zijn voorhoofd. Die levenslang straf moet gewoon blijven bestaan.
Dus als ik niks doe, dan wordt het een soort museumstuk wat nooit meer gebruikt wordt. En dan zitten mensen dus niet lang genoeg vast. Daarom vind ik het mijn verantwoordelijkheid om het systeem aan te passen, zodat levenslang levensvatbaar blijft.
Een ander risico dat Dekker loopt is als hij zou volharden in het weigeren van gratie, dat dan de advocaat van C naar Straatsburg zou gaan. Waar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zit. Het Hof daar heeft al vaker over levenslang gesproken. Sterker nog, heel Europa houdt zich aan het kader dat Straatsburg heeft geschetst. En het is een afgang als je daar als keurig net de westerse voorbeeld terecht staat, dat je dat zover laat komen.
Want wat is dat kader, dat Europees geld als het gaat over levenslange gevangenisstraffen?
Dat kader is dat iedere tot levenslang veroordeelde het recht heeft op uitzicht. En dat bedoel ik niet een raam in je cel, maar dat je weet dat er ergens na een jaar of 25 een mogelijkheid is om te laten toetsen of voortzetting van je straf nog zin heeft. Dat is dus geen recht op vrijlating, maar dat is recht op herziening. En de gedachte daarachter is, ik zou maar zeggen, het wezen van mensen zijn. Het Hof heeft gezegd dat de mens geen afval is. En in dat woord zit eigenlijk alles. Als je mensen voor altijd opsluit en ze geen enkel perspectief biedt en tegen ze zegt, ja, de reden van jouw aanwezigheid is dat wij samen wachten op jouw dood, dan heb je mensen afgeschreven. En dat mag niet. Je moet dus mensen altijd hoop bieden.
Maar hier kan het dus wel, alleen in de praktijk wordt het nooit toegekend.
Nee. Wat voor het Europese Hof in Straatsburg belangrijk is, is dat gratie ook daadwerkelijk bestaat. Het moet gewoon niet alleen maar geweigerd worden, het moet ook een keertje toegestaan worden. Het moet duidelijk zijn dat het kan, dat uitzicht er ook daadwerkelijk is. En dan kom je er dus niet met de praktijk die we tot nu toe gehad hebben en waar het toch er echt op lijkt dat geen enkele minister in geen enkel kabinet ooit een gratie zou willen verlenen.
En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die kan de minister dus op de vingers tikken. Als Nederland dat realistische perspectief op gratie tijdens een levenslange gevangenisstraf niet kan bieden.
De reden dat Straatsburg zich hiermee mag bemoeien is artikel 3 van het verdrag. En daarin staat dat niemand mag worden onderworpen aan foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. En een levenslange gevangenisstraf zonder uitzicht wordt dus gezien als een onmenselijke of vernederende bestraffing.
Als marteling.
Als marteling, dus als foltering.
Hey Volkert, jij bent juridisch redacteur. Je bent voormalig hoofdredacteur. Je bent ook onze juridische commentator. Je schrijft hier ook over in je column. Hoe kijk jij in die rol als commentator naar de rol van minister Sander Dekker?
Ja, ik vind dat hij hier een stevige uitglijder heeft gemaakt. Op het moment dat je als minister zegt, de rechter heeft iets onrechtvaardigs gedaan, dan ondergraaf je dus het gezag van de rechter. Dan zeg je eigenlijk, ja, het is ook maar een mening en nog een onrechtvaardige ook. En de enige reden waarom ik het moet uitvoeren is omdat we in een rechtsstaat leven. En dan geeft hij er dus nog een zwaai aan. Kennelijk leeft hij liever niet in een rechtsstaat. Leeft hij liever in een staat waarin het woord van de minister doorslaggevend is en niet dat van de rechter. Dan ben je dus het spoor echt bijster.
Hij gaat voorbij aan de scheiding der machten die wij kennen in Nederland.
Ja.
Hij moet zich toch ook bewust zijn van zijn rol en verantwoordelijkheid. Hij is notabene minister voor rechtsbescherming.
Ja, Ik denk dat hij heel goed weet wat hij doet. Ik denk dat hij zijn politieke agenda hier gewoon belangrijker vindt. En laten we wel wezen, de VVD zit op een sterke repressieve lijn. Het verhogen van straffen, het afbouwen van verlofmogelijkheden, het schraler maken van detentieomstandigheden, dat is wat de VVD naar voren brengt steeds. En daar is ook een groot kiezerspubliek voor. Opsluiten en de sleutel weggooien, dat is voor veel mensen is dat een goed idee. Dus we zitten hier in een eendimensionale vergeldingspartij. Niet mijn opvatting.
Want als je eerder zei je ook al van dat politieke klimaat speelt een belangrijke rol in hoe wij vormgeven aan het strafrecht. Als we daar eens naar kijken, is dat perspectief op strenger straffen zoveel prominenter geworden in de afgelopen jaren?
Ja, ik denk dat we als samenleving in zijn geheel daarin veel behoudender zijn geworden. De jaren 70 zijn voorbij. De tijd dat we ons bij een dader of een verdachte afvroegen, hoe zit het met zijn psyche en is die wel, heeft hij wel een goede achtergrond gehad? Dat telt veel minder. We zijn aan het afrekenen. Het is 1-1. Het is harder. Dat is de kortste samenvatting. En het strafrecht is daarvoor een middel. Dus dat betekent dat de gemiddelde strafduur, die is dan ook stilletjes aan gestegen. En de gedachte aan het liberale, tolerante Nederland, waar je een lage pakkans en een lage strafkans hebt, dat is toch wel verleden tijd.
En hoe belangrijk is het om wel te kijken naar die slachtoffers, om die mensen en de grieven die ze hebben te horen in het uitvoering geven aan een verlenging van zo'n stevige straf bijvoorbeeld?
Natuurlijk is dat belangrijk. Natuurlijk wil je als je slachtoffer bent gezien worden als een volwaardige burger. Maar dat wil allemaal nog niet zeggen dat het slachtoffer daarmee op de stoel van de officier moet komen te zitten. En als we naartoe gaan naar een stelsel waarin vergelding eeuwigdurend is en er van niemand meer gevraagd wordt dat hij zijn grief op enig moment inslikt en zich realiseert dat het leven doorgaat en dat hoe afschuwelijk ook criminele mensen daar ook een plek in hebben. Dan hebben we toch dan hebben we een groter land nodig met meer afstand tot elkaar.
Minister Sander Dekker heeft zich moeten neerleggen bij de beslissing van de rechter om deze man gratie te verlenen.
Ja.
Wat gaat dit betekenen voor toekomstige gratieverzoeken van andere veroordeelden?
Ja, ik denk dat die automatisch kansrijker worden. Hier heeft uiteindelijk toch het woord van de rechter de doorslag gegeven. C heeft laten zien wat je moet doen om een succesvolle gratie te kunnen krijgen. Dus je krijgt automatisch voorbeeldwerking. Aan de andere kant, dat levenslang is levenslang, waar Donner het in 2004 over had, dat is nog steeds iets wat volgens mij in het parlement breed wordt gesteund. En iedere minister van Justitie die een gratieverzoek op zijn tafel krijgt, die gaat zich toch de vraag stellen: wil ik in de Kamer ter verantwoording worden geroepen omdat ik iemand die meerdere mensen in koele bloeden heeft doodgeschoten, dat ik die vrijlaat? Ga ik dat doen? Of heb ik misschien andere dingen waar ik met de Kamer over wil vechten? Wat is het mij dit waard?
Dus je moet als minister ook wel heel stevig in je rechtsstatelijke schoenen staan.
Ja.
Wil je het opnemen voor deze mensen die toch in de beeldvorming vooral alleen maar crimineel zijn?
Ja. Ja, dat Sander Dekker deze beslissing tekent, nu die demissionair is, is volgens mij geen toeval. Het parlement is druk met van alles. Dus het debat over deze gratieverlening zou nog wel eens heel lang op zich kunnen duren. Of misschien wel helemaal niet gehouden worden. En dan is hij er dus mee weggekomen.
Maar hij heeft wel iets achtergelaten. En dat is een beeldvorming waarin het toch een beetje jammer is dat we een rechtsstaat hebben waarin deze beslissing moest worden genomen.
Ja, hij heeft nog eens laten zien dat hij vindt dat zijn opvatting over wat een mens is of wat een mens mag zijn, dat hij een andere is dan het Europese Hof heeft uitgesproken. Hij zegt nog steeds: levenslang is tot het natuurlijke levenseinde. En dat betekent dat we jou vergeten, dat we jou afschrijven. Wij zijn in jou niet geïnteresseerd. Je hebt geen perspectief. Dat hoort ook zo. Wij gaan samen zitten wachten totdat jouw hart ermee ophoudt. En dan zijn we pas tevreden. Dat is dus een doodstraf op termijn. En van die doodstraf hebben we in 1870 gezegd, dat vinden we onbeschaafd.
Wat wens jij, Volkert, een volgende minister van Justitie toe als het gaat over de houding die ze aannemen ten aanzien van het strafrecht?
Ik wens zo iemand toe dat hij durft, dat hij wel durft uit te leggen wat een humane beslissing is en wat de waarde van een mens is. Dat hij wel durft uit te leggen dat na 25 jaar of na 30 jaar er herstel mogelijk is. Dat iemand kan veranderen. Dat de behoefte aan vergelding, dat dat klaar kan zijn. En dat er dus na 30 jaar iemand anders uit zo'n inrichting komt dan er in 1986 of 85 is ingestopt. Dat is een moeilijk verhaal, maar dat is wel te vertellen. En als de minister van Justitie dat durft, en dat hoop ik dat hij dat durft, en dan hoop ik dat er in de Kamer mensen zijn die ook een humaner beeld hebben van de mens. Dan hoop ik dat we een menselijker strafrecht krijgen op dit punt.
Dankjewel, Volkert.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Henk Ruigrok van der Werven en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Maandag weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.